En zo komen wij in Richter hoofdstuk 10 bij Tola en Jair. Dus dan weet u het wel. Vermoedelijk niet. Daar is een goede reden voor dat u dat niet weet. Er staat namelijk niks over in de Bijbel behalve dan hun namen. En wat ze verder deden staat er ook niet bij. Behalve dat ze richten met twee T's. Zij richten, daar was ook een goede reden voor. Ze waren richters. Ja. En wat doen richters? Zij richten. Wat dan precies? Ja, dat staat er allemaal niet bij. Dus ja, ik weet ook niet wat ik erover vertellen moet. Niks dus. Nou ja, wat er staat. Er staat in Richter 10 vers 1. Na Abimelech nu. Dat, u weet het woordje nu, daar ben ik allergisch voor. Want wat het ook betekent, het betekent niet nu. Nou ja, als je het heel ver zoekt, kan het. Het is en. En dat kan aardig overeenkomen met inmiddels. Na al het voorgaande volgt nu dit. En in de zin van hierna volgt. En dan krijg je dus nu. Maar dan moet je het echt wel ver zoeken. Dat hebben de vertalers ook gedaan. Maar die houden namelijk niet van het woordje en aan het begin van die versen. Nou kijk ik voor de aardigheid, zo, dat heb ik thuis niet gedaan, maar dan kijk ik voor de aardigheid even naar die versen hier in Richter 10. Vers 1 begint dus met nu. Nou, er staat na Abimelech nu, maar er staat natuurlijk en na Abimelech. En vers 2, en hij richtte Israël. En vers 3, en na hem stond op Jair. Vers 4, en hij had 30 zonen. Vers 5, en Jair stierf. Vers 10, toen voeren de kinderen, maar dat staat er ook niet, dat staat dus, en de kinderen Israëls voeren. Want het woordje toen, nu, en u begrijpt, men maakt er een soort tijdsaanduiding van, toen, nu. Maar het is gewoon en. En vers 7 weet ik niet eerlijk gezegd. Er staat zo ontstak de toorn des Heren tegen Israël. Dus ik weet niet waar het zou misschien ook wel gewoon en kunnen zijn. Vers 8, en zij onderdrukten en vertraden, enzovoorts. Vers 10, toen, maar het is weer en. Vers 11 is maar het is ook en, enzovoorts. Ja. En de juffrouw Nederlands, die u allemaal inmiddels kent natuurlijk, die had daar bezwaar tegen. Je schrijft niet en toen, en toen, en toen. Dat schrijven kinderen uit de groep, weet ik veel, uit klas 2. Welke groep is dat? Is dat oh, groep 4? Je moet er wel voor kunnen rekenen natuurlijk. Maar goed. Die schrijven dat en toen, en toen, en toen. Maar ja, dat is dus wat je meteen moet afleren. Tenminste, wij moesten dat meteen afleren. En de vertalers houden er ook niet van. Maar na Abimelech stond op om Israël te behouden. Behouden is Yashia, dat is het woord waar ook de naam van Jezus van afgeleid is. Hè? Redden, bewaren, helen. Vanwege de vertaling met heiland. Heiland is het eigenlijk. Hè? Om Israël te behouden. Na Abimelech stond op om Israël te behouden. Te bewaren. De vraag is namelijk behouden waarvan, maar het staat er niet bij. Maar als je het vertaalt met bewaren, behouden, houden heeft in zich het idee van vasthouden en dus bewaren. Dan is er niks moeilijks aan hoor. Maar toen stond op ene Tola. En dat hij opstond betekent dat hij op het toneel verschijnt. Als je dat mag zeggen tenminste, op het toneel. Dan, zo heet dat. Dat is de betekenis ook van het woord het Nieuwe Testament dat wij vertalen met en het geschieden enzovoorts. En het geschieden, dat is dat woord voor op de bühne verschijnen, zich manifesteren. En dat is dit begrip hier ook. Toen stond op om Israël te behouden een Tola, een zoon van Pua, zoon van Dodo. Die was toen nog niet uitgestorven, denk ik. Als ik dat lees. Ik moet altijd denken aan Midas Dekkers. Die dan toch wat vreemde opvatting erop naast schijnt te houden. Ik vind het grappig. En die zegt dan, ja, dan sterven de diersoorten uit. Ja, dat is toch heel ernstig. Mist u de dodo ook zo? Ik vind het een prachtige uitdrukking. Mist u de dodo ook zo? Van taalkundig alleen al. Mist u de dodo ook zo? Ja, is het erg als een diersoort uitsterft? Als je gelooft in evolutie, dan zou het je niks moeten uitmaken. Want dan heb je het idee toch dat elke dag of elke jaar of wat dan ook weer nieuwe soorten ontstaan. Toch? Nou ja. Dat is met uitsterven. Maar goed, dat heeft hier niks mee te maken. Die man heet nou helemaal zo. Dodo. Zoon van Dodo. Die kennen wij ook niet. Dodo. Sterker nog, je wil ook niet Dodo genoemd worden, eigenlijk. Ja, is dat zo? Ja? Is dat uit jouw tijd? Mijn tijd?
Uit mijn kindertijd.
Uit jouw kindertijd. Ja, ik ken de uitdrukking benaderings, maar ik heb geen idee waar het over gaat. Was dat een vogeltje?
Dat was een televisieserie. Woensdagmiddag, dat kwam na de sterren, even de verre kijken.
Uit de tijd dat wij nog geen televisie hadden, waarschijnlijk. Maar
ja.
Nou ja, oké, Dodo. Maar je wil niet Dodo genoemd worden. Het is het Engelse dude. Want het is Hebreeuws, het Engelse dude. Het is dat is David eigenlijk. Dat is dude. Met een dalet en een waf en nog een dalet. En hier komt er dan nog een waf achteraan. Dus het is twee keer hetzelfde. Het is zo'n lief jongetje, Dodo. De geliefde, zo wordt het vertaald. Dat is niet helemaal echt de vertaling, hoor. Het is een toepassing. Het woord schijnt te betekenen iets van koken, opborrelen. En dat woord wordt dan, ja, to boil, zeker. En dat woord wordt weer uitgelegd als verliefdheidszuster. Kan je je nog herinneren? Nou ja, iets wat dan opkomt, dan je weinig aan kan doen. Dat is het. Maar de standaardvertaling is met geliefde. Het wordt trouwens ook vertaald bij gelegenheid met oom. Al is het niet het enige woord dat zo vertaald wordt. Maar iemand met wie een relatie bestaat. En de vertaling met oom, dat is door de context gegeven. Oké, dat noemen we het maar zo. Maar er zijn ook andere woorden voor. Maar later maar. Maar het is echt Dodo. Maar om het even systematisch, want u wilt het waarschijnlijk weten. Je hebt er niks aan maar deze keer, maar u wilt het waarschijnlijk. Ik zeg het maar op voorhand. Maar ja. Tola komt van Jala. Officieel, ik zou er niet op gekomen zijn, maar het staat in de boeken. Tola komt van Jala. En Jala betekent zoveel als één worm. Althans, zo wordt het vertaald. Maar het wordt ook vertaald met karmozijn. Crimson. Rood. Dus, en dat komt omdat karmozijn, crimson, wordt gemaakt van één wormpje. Maar het blijft dus een worm. En het andere is een toepassing daarvan. Het betekent dus niet zoveel, eigenlijk, die Jala. Maar we hebben er ook niks over verder te melden. Dus ja, een worm. U weet dat er ergens staat, ik ben een worm en geen man. Zo van, er stelt niks voor. Veracht, onedel, enzovoorts. En die man, die komt dan om Israël te behouden. Dus je komt toch wel heel gauw in de buurt van de Heer Jezus, lijkt mij. Toch? De Messias. Maar of je er wat aan hebt, er staat gewoon niks over, hè? Lees maar even verder. Een zoon van Pua, En poa, dat is precies wat het betekent. Poa. Ja, wij zeggen iets met een H ertussen, terecht. Want poa betekent, in het Engels staat er dan to puff. Blazen, of gewoon to blow away. Maar ons woord poa, je hoort het en je ziet het en je voelt het, betekent precies hetzelfde. Wel een boel adem, er komt een boel uit, maar het heeft geen inhoud. Het is lucht, eventueel geest. A blast staat er dan, eventueel, om het wat sterk te maken. Poa. Zo leer je nog eens Nederlands, hè? Poa. Ja. Maar als je het opvat als adem, en dus als geest, want dat is het toch, kom je toch weer in de buurt van de Heer Jezus en de Messias. Een zoon van Dodo. Nou, die heb ik al verklapt. Die is dus heel gemakkelijk. Want voordat je het weet, lees je een zoon van David. Dat kan hier natuurlijk niet, want er was nog geen David. Dat zou nog een paar eeuwen duren voordat een David zou opstaan. Ten tonele zou verschijnen. Een man, in dit geval een man van Issachar. En Issachar wordt vertaald met... dat is, dat, je denkt dat betekent zoveel als mens. Maar dat schijnt weer niet zo te zijn deze keer, Ish. Want men zegt dat officieel, en ik mag me er niet mee bemoeien... dat Ish met een jot en een shin betekent zoveel als to lift up, optillen. Dragen, brengen, en zo vertaalt men het nu. De brenger van Sakar... Sakar, dat wordt... Sakar kan ook. Dat is loon, salaris. Hij brengt loon. En dat brengt je ook in de buurt van de Heer Jezus, toch? Tel ze maar bij elkaar op. En dat loon is dan weer met een shin... en een kaf en een reis. Hij brengt een beloning. En als je het toch moet lezen als Ish, Shaka, dus als mens, dan wordt het de man van de beloning. Maar de betekenis blijft dan toch gelijk, dus ze schiet niet op verder. Dat noemen wij academisch. Leuke discussie, maar brengt je nergens. Nou goed, en hij, een man van Issachar, en hij woonde te Samir, staat er. En Samir wordt vertaald met een doorn. Meestal in meervoud, doornen. Het is niet het gebruikelijke woord daarvoor. In verband met de doornbos, weet je nog, uit het voorgaande hoofdstuk enzovoort. Dat zijn andere woorden. De doringboom, wat dat maar is. De bush, de braamstruik enzovoort. Dat zijn weer andere begrippen. Maar dit woord, ik heb u, dus niet, ik wou zeggen toevallig heb ik dat hier, heel toevallig. Maar het is net zo toevallig als bij Wim Kan, hè, met zijn aantekeningen op de grond. Dan zegt hij, ik zie je nou toevallig, ik lees nou toevallig. Ik lees nou toevallig. Dat woord Samir, kent twee vertalingen, merkwaardigerwijs. Ik heb ze met moeite bij elkaar kunnen krijgen. Maar de ene vertaling is die dus met doorn. Je kan hem niet missen, want ik check het altijd. Kun je het anders vertalen in de context? Nee, dat kan niet. Maar je vindt hem alleen vertaald met doorn in Jesaja. Die kan je dus eigenlijk net zo goed even achter elkaar even opzoeken. Alleen in Jesaja. Dan kun je natuurlijk zeggen, dat is een speciaal woord uit het woordenboek, uit de dictionary van Jesaja. Nou goed, maar zo staat het dan wel in de Bijbel. Dat is in Jesaja 5, in de gelijkenis van de onvruchtbare wijngaard. Ik vind het wel aardig, we komen net uit hoofdstuk 9 en daar hadden we een gelijkenis over bomen enzovoort. Zoveel gelijkenissen hebben we nou weer niet in het Oude Testament. Maar dat is Dat is de gelijkenis van de onvruchtbare wijngaard. Namelijk vanaf vers 1. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. En die heeft die omtuind en van stenen gezuiverd. En die heeft hem beplant met edele wijnstokken. En die heeft in deszelfs midden een toren gebouwd. En ook een wijnbak daarin uitgehouwen. En die heeft verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen. Of hij heeft gewacht op het voortbrengen van goede druiven natuurlijk, hè. Maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Nu dan, ge inwoners van Jeruzalem en ge mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en tussen mijn wijngaard. Wat had ik nog meer moeten doen aan mijn wijngaard? Het welk ik aan die wijngaard niet gedaan heb. Waarom heb ik verwacht dat hij druiven voortbrengen zou? En hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Nu dan, ik zal jullie bekendmaken wat ik met mijn wijngaard doen zal. En u begrijpt, de wijngaard is een beeld van het Joodse volk. Het is Jeruzalem en mannen van Juda. Het werd geschreven in de dagen dat het tienstammenrijk ook nog bestond. Maar het gaat specifiek over de twee. Wat ik doen zal, ik zal zijn tuin wegnemen. Dat wil zeggen, de omtuining, hè, want dat is een tuin. Hè. De heg eromheen. De muur in dit geval. Opdat hij zij tot afwijding, zijn muur zal ik verscheuren, opdat hij zij tot vertreding, en ik zal hem tot woestheid maken, en hij zal niet besnoeid nog omgehakt worden, maar distelen en doornen zullen opgaan. En ik zal de wolken gebieden, dat zij geen regen daarop regenen. Dat wil zeggen, de Heer doet er niks meer aan, laat het voor wat het is, haalt alleen de muur eromheen weg. En dat is de beschrijving van het Joodse volk tot in onze dagen. De Heer houdt er zich niet mee bezig. De muur eromheen is weg. Het is roofgoed geworden. Het is geworden tot afwijding. Dat staat er dan geloof ik later. Hè. De wijngaard van de Heer der Heerscharen is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn een plant, zijn een verlustigingen. En hij heeft gewacht naar recht, maar ziet het is schurftijd. Naar gerechtigheid, maar ziet het is geschreeuw. De woordkeus in het laatste stukje wordt bepaald door de rijm van de Hebreeuwse woorden daar. Woorden die op elkaar lijken. En dat is dus literair verantwoord. Maar als je het vertaalt letterlijk, dan, ja, dan vraag je je af hoe je in vredesnaam bij die termen komt. Maar dat leg ik u nog even uit. Maar in vers 6 staat er dan, maar distelen en doornen zullen daarin opgaan. En als ik u nou vraag, wat heb je nou met distelen en, dan roept u doornen. Dus welk woord er ook staat, maar het is dit woord waar we het nu over hebben. Samir. Welk woord er ook staat. Ik kan niet missen. Doornen. Distelen en doornen. En dat krijgen we dan later nog in hoofdstuk 7 vers 23. Ook zal het diezelfde dagen geschieden dat iedere plaats al waar 1000 wijnstokken geweest zijn, van 1000 zilverlingen tot doornen en distelen zal zijn. Je kan het niet missen. Waar het woord ook vandaan komt, dit is de toepassing. Het schijnt te gaan om iets dat scherp is. Maar daar kom ik zo wel op terug. In Jesaja hebben we het nog in 9 vers 18... Het woord wordt dus bij herhaling gebruikt in de vaste uitdrukking. Ik zei 9 vers 18, maar het is vers 17. Ja, dat is dat gedoe met die versindeling. Die is in verschillende vertalingen en versies ook verschillende. Soms zit ik er daarnaast. Maar het is vers 17. De goddeloosheid brandt als vuur. Doornen en distelen zal zij verteren en zal aansteken de verwarde struiken des wouds. Enzovoorts. Doornen dus. Die inderdaad nog steeds brandgevaarlijk zijn. Want het was in Richter 9 ook al zo, hè? Die doornen. Ja. Dan hebben we nog 27 vers 4. grimmig, vers 4, 27, van hoofdstuk 27. Grimmigheid is bij mij niet. Wie zou mij als een doorn en distel in oorlog stellen dat ik tegen hem zou aanvallen en hem tegelijk verbranden zou? Je krijgt nog steeds doornen en verbranden. Maar de betekenis van het woord is daarmee volstrekt duidelijk. En in laatste instantie is het Jesaja 32, vers 13. Op het land mijns volks zal de doorn en de distel opgaan. Ja, op alle vreugdehuizen in de vrolijk huppelende stad. Ik zie het niet helemaal voor me, een huppelende stad. Maar ja. Maar wat doorn en distel betekent, dat lijkt me duidelijk. Niet alleen onkruid, maar je wordt er door gestoken. Het is vervelend spul. En we kennen de doorn natuurlijk als een aanduiding van wet, een heerschappij van de wet. Bediening des doods. En dat is het uiteraard. Hè. Het wordt in één adem genoemd met onkruid. Het is een bediening des doods. Je kunt er niks mee en het verstikt het goede zaad. Althans, in de gelijkenis van de zaaier in Matteüs 13. Dit waren alle schriftplaatsen waar het vertaald is met doorn. En dan hebben we nog een paar schriftplaatsen waar hetzelfde woord voorkomt. Dan hebben we ze allemaal gehad, zoveel zijn het er niet. De andere die ik heb, wordt het vertaald met diamant. Ja, diamant. Dat blijkt ook uit de context dat het gaat over een edelsteen. Maar bij diamant denkt niet iedereen, ook vandaag niet, aan een edelsteen. Of wel, jullie wel? Onze handarbeider niet, onze vakman niet. Die denkt bij diamant aan wat anders. Die denkt aan een boor of een zaag of... Ja, want de meeste diamant dat men delft, de meeste diamant wordt gebruikt inderdaad voor gereedschappen. Omdat het zo hard is. En dat heeft het gemeen met de doorn. Je raakt het door beschadigd. Het prikt gaten in je huid enzovoorts. En een diamant wordt geacht scherp te zijn en hard. En zo wordt het ook beschreven, zodat u niet denkt het woord heeft twee verschillende betekenissen. Het heeft maar één betekenis, maar het zijn twee verschillende toepassingen ervan. Hè? Dat is in zeg maar drie plaatsen, dus iets makkelijk. Jeremia 17... Iets hards en bepaald niet positief. Jeremia 17, vers 1. De zonde van Juda is geschreven met een ijzeren griffie. Wij noemden dat een griffel. Heb je er ook nog mee moeten schrijven vroeger? Ik wel, op een lei. Met een griffel. Met een ijzeren, en ijzer staat ook, is hard en vermaald en verbreekt, zegt Daniel 2. Een ijzeren griffie, met de punt eens diamants. Dan ben je toch echt in de buurt van één doorn. Zie? Gegraven, dat had je beter kunnen vertalen misschien met gegraveerd. Het is per slot het is echt hetzelfde woord. Gegraveerd in de tafel van hun liederen hart. En aan de hoornen uw altaren enzovoorts. Dat wil zeggen, het gaat over geweld. Een ijzeren griffie met een punt eens diamants. Dus het gaat helemaal niet eigenlijk over het idee van een edelsteen, maar het idee van het is inderdaad iets hards. Ik vind het wel grappig, zulke soort dingen. Omdat wij natuurlijk iets leren over de ijzertijd en de bronstijd. De bronstijd. En wat het allemaal maar is. En hier blijkt toch heus bekend te zijn dat je diamant kunt gebruiken als gereedschap. Je kunt ermee krassen in het glas, in de ruit. Hadden ze die ook al toen, ruiten? Weet ik veel. Maar het wordt kennelijk staan, het wordt gebruikt en het is al zodanig bekend. Ja. Nou ja. Iets hard dus, en er is aan de zonde meegeschreven, dat het iets van doen heeft met wet en overtredingen. En wordt ook gesuggereerd trouwens, doorgegraven in de tafel van hun liederhart, enzovoorts. Maar het is niet de wet, het zijn de overtredingen, staat er, die er ingeschreven zijn. Dat betekent dat ze wetsovertreders zijn in de praktijk. En verder, ja, het is dichtelijke taal. Een eindje verder in Ezechiël 3... komen we het weer tegen. Ezechiël 3 in vers 9. Ik lees vers 8 mee. Ziet, ik heb uw aangezicht stijf gemaakt tegen hun aangezichten en uw voorhoofd stijf tegen hun voorhoofd. Uw voorhoofd heb ik gemaakt als een diamant. Harder dan een rots. Zie je wel? Vrees hen niet en ontzet u niet voor hun aangezichten, omdat zij een wederspannig huis zijn, enzovoorts. De Heer zegt, ik heb u, Ezechiël, hard gemaakt, zodat je er tegen kunt, tegen al die weerstand van het ongelovige volk. Daar wordt hij tegen gewapend. U gemaakt als een diamant. Vanwege de hardheid, en dat staat er ook uitdrukkelijk bij. En daarna hebben we alleen nog Zacharia 7. Daar lezen wij vanaf vers 11... Maar zij weigerden op te merken en togen hun schouder terug en zij verzwaarden hun oren opdat zij niet hoorden en zij maakten hun hart met een T als een diamant. Opdat ze niet hoorden de wet en de woorden die de Heer der Heerscharen zond in zijn geest door de diensten de vorige profeten enzovoort. En weer wordt het woord gebruikt ter aanduiding van de in haar tijd. Je kunt het daar niet vertalen met doorn. Maar dat het gaat om afweer. Om bewapening. Is dat een goed woord, hè? Als iets bewapend is, dan kan het zijn aanvalswapens, maar het kan ook een verdediging zijn. Hè? Beplating, of wat het maar is. Maar als die iets hards is, dus, daar gaat het maar om. Nou. En daarna weer terug naar Richter hoofdstuk 10. Hij woonde, deze man die blijkbaar, het lag voor de hand natuurlijk, maar die blijkbaar een type is van Christus. En die namen die hierbij genoemd worden, die zijn daar bepaald niet mee in strijd. Daarvan staat dan, hij woonde te Samir op het gebergte van Efraïm. Hij woonde te Samir, maar dat is een harde plek. En als je het vertaalt met doorn. Ja, hij kwam onder de wet enzovoorts, toch? En werd gekroond met een doornenkroon. In Jesaja staat ergens dat hij stelde zijn aangezicht als een, hoe staat het? Als een steen, hè, staat er. Ook om aan te geven, hard. Zo van wat er ook gebeurt. We zijn stoïcijns. We gaan ervoor en we laten ons niet tegenhouden. Maar dat, zo is het inderdaad. En dan staat er ook nog, wij woonden de Samir en dan op het gebergte van Efraïm. En ja, dan denk ik, ja, als je die voorgaande namen gehad hebt, had je dit ook wel kunnen bedenken. Want Efraïm wijst in de eerste plaats op eerst geboorterecht natuurlijk. En bovendien, achter de naam Efraïm ligt altijd de naam van ene Jozef, de vader van Efraïm. En de Heer Jezus was nou eenmaal de wettige zoon van ene Jozef. En hij was drager van het eerstgeboorterecht, de Heer Jezus. In ieder geval binnen het huis van David. Maar hij werd natuurlijk de eerstgeborene van een hele nieuwe schepping. En daarmee wel degelijk de erfgenaam van beloften die van oudsher aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. De naam Efraïm, ja, die naam die hoort bij onze bedeling thuis. Zo ligt het nou eenmaal, hè. Mag dan in het algemeen een volstrekt onbekende idee zijn. Maar hij is hij heeft groot gewicht eigenlijk voor het begrijpen en het verklaren van het profetisch woord. God houdt zich aan beloften. Hij heeft wat beloofd aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. En als het dan ergens vervuld moet worden, dan is het in onze dagen. Alleen niet via Juda, want dan zou de Heer een troon hebben nu in Jeruzalem. Maar via Efraïm. Zie? Meer wil ik er nou niet van zeggen. Ja, meer valt er ook niet van te zeggen. Er staat alleen nog, en hij richtte, beslot deze boek Richteren, hij richtte Israël 23 jaren. En hij stierf en werd begraven te Samir. Dat blijft zo. Bij die doorn. Of bij die diamant. Of wat het maar is. En verder komt het dan niet meer. Wordt er ook niet verteld. En met 23 kan ik helemaal niks. Tenzij het gaat over 3. En misschien ook als alternatief nog 20. Dat kan allebei. Omdat je bij 3 dan toch in ieder geval denkt aan vervulling van Gods belofte. Op de derde, op de 3. 3 staat namelijk sowieso voor de beloften Gods in het algemeen. Wat het ook wezen mogen. Dat is de toepassing van dat getal namelijk. Maar als het gaat over onze bedeling is dat ook zo. Na 2 dagen en op de derde dag. Dat is hetzelfde als met de opstanding van Christus. Er wordt ook 2 en 3 gerekend tot op de wederkomst van Christus. En aan de andere kant, die 20, ja, daar kun je ook wat mee, want die 20 ken je uit de geschiedenis van Jacob bij Laban. En daarna word je op je wenken bediend, want de geschiedenis van Jacob bij Laban eindigt met de naamgeving van Gilead. En daarover gaat de volgende geschiedenis. Dat is dan de geschiedenis van Jefta. Want die speelt zich af in Gilead. En als je dat moet bespreken, kom ik ook bij die jaren van Jacob bij oom Laban. En de naam Gilead wordt vastgelegd na 20 jaar als Jacob bij oom Laban vandaan trekt. En Laban achterhaalt hem en daarna sluiten ze toch een overeenkomst of zo, sluiten ze vrede en richten een teken op, een gal, een gil, richten ze op, een hoop stenen, een hoop. En die hoop zei tot een getuige en dat is Ad. Dus Gilead is de hoop van de, als getuige. Nou ja, dat is hier aan de orde. Daar gaat het over. Dat is het volgende hoofdstuk. En je krijgt weer een verhaal met betrekking tot onze tegenwoordige tijd, uiteraard. Waar zou het anders over moeten gaan? Het is een van de methoden, een van de belangrijkste trouwens, waarbij tegenwoordige waarheid is vastgelegd binnen de Oud-Testamentische geschiedenis. En daarmee binnen de boeken van het Oude Testament. Maar meer staat er niet van. Dus er wordt hier iemand geïntroduceerd. Een worm, een geeman. En het is geest, Pua. Het is adem. Het is David, via Dodo. Hij brengt een beloning. Daar moet ik nog wat anders bij zeggen, heb ik niet gedaan. Issachar, Maar ik wilde daar niet op ingaan, want dat is een beetje een ander onderwerp. De zonen van Jacob krijgen een soort zegen mee, of althans een profetie mee, in Genesis 49, dan wel Deuteronomium 33, is, zeg ik dat nou goed? Geloof ik wel. Via Mozes. En daar wordt wat gezegd over de diverse stammen van Israël. En het idee is dat via Issachar wordt woord voortgebracht. Issachar is de literator, is de schrijver. Eigenlijk, daar komt het op neer. Daarmee ook de wetenschapper eigenlijk. En dat voortbrengen van het woord, ja, dat heeft alles ook van doen met onze tijd. Want wij kennen het Nieuwe Testament. Dat is het eigenlijk. Dat het daarnaast ook gewoon in de geschiedenis zo is. Dat nogal wat, laten we zeggen, belangwekkende schrijvers afstammen van Issachar. Voortkomen uit het nageslacht van Issachar. Ja, dat ga ik nou niet bespreken, hè? Toch? Nou ja, andere keer misschien dan. Het is eigenlijk niet zoveel bijbelstudie, heeft men mij verzekerd. Dus dan schijnt het dat ik er ook niks over mag zeggen. Althans niet. S'avonds, hè. Maar toch maar. Ik laat het er maar bij. Maar dat zeg ik maar omdat u anders misschien zegt, maar wat moet die naam van Issachar er nou tussen? Toch? En daar was ik nog niet mee klaar trouwens. Want eerst even een losse opmerking, dat volgens de overlevering, dat is ook buiten de Bijbel, was het in het eerste jaar van Tola, van deze richter, dat Priamus, kent u Priamus? Priamus. Dat die koning was van Troje. Waar dat nou weer vandaan komt, ja, dat zijn Engelse, Britse, eigenlijk Keltische overleveringen. Als gesproken wordt over de oorsprong van bepaalde Britse, dan wel Keltische stammen. En die leggen verband met de Bijbel en die zeggen Priamus was koning van Troje in het eerste jaar van de richter Tola. Heb je dat? Wanneer het dan was, dat doet er verder niet toe. Maar er is een overlevering die Keltische geschiedenis legt naast de Bijbelse geschiedenis. En merkwaardig genoeg, want waarom zou je zoiets doen? Waarom zou je zoiets verzinnen als het niet waar is? Wat voor belang kun je daar nou bij hebben? Maar ja, het is nou eenmaal zo dat alleen de Bijbel een doorgaande geschiedenis kent, met een doorgaande tijdrekening enzovoorts. Dus als je de wereldgeschiedenis ergens wil plaatsen, geschiedenis van volkeren, dan gaat dat het beste als je het legt naast de Bijbel. Dat is kennelijk gebeurd. Hetgeen dus inderdaad heel verstandig is om het zo te doen. Maar dat er een andere relatie is, betekent natuurlijk meteen ook, dit betekent meteen ook, dat aangezien Troje gebouwd is door Israëlieten, afstammelingen van Juda, wij meteen ook weer vaststellen dat dus die lui uit Juda dus al vertrokken zijn voordat er ooit maar een Joodse staat was. En ver voordat Israël of Juda een koninkrijk was in het beloofde land of zo. En dat bevestigt het idee dat inderdaad belangrijke delen van Israël in de tijd al vanuit Egypte gemigreerd zijn. En dat is redelijk goed gedocumenteerd, mag ik wel zeggen. Beter dan heel wat algemeen aanvaarde geschiedenissen, om zo te zeggen. Alleen ja, historici hebben bezwaar tegen de Bijbel als geschiedenisboek. Dan zegt men, de Bijbel is geen geschiedenisboek. Nee, maar wat is het dan wel? Hoezo, geschiedenisboek? Wie heeft dat uitgevonden dat het is of een geschiedenisboek of het is het niet, maar dan mag het ook niet meetellen. Wie heeft dat bedacht? Je hebt toch je bronnen in de breedte en daar verzamel je toch je gegevens uit bij elkaar. En je hoeft toch niet historische gegevens noodzakelijk te halen uit een boek dat officieel bekend staat als een geschiedenisboek. Wat is dat voor onzin? Toch? Nou ja. Dus ik zit er helemaal niet mee. Ik vind dat wel grappig. En daarom meld ik het ook maar even. Want Tola wordt dus buiten de Bijbel wel degelijk aangehaald als een historische figuur. En dan nog wat. Zelfs als er helemaal niets te melden zou zijn over deze Tola, in de zin van al die namen, dan, want ik zeg nou ja, natuurlijk is hij een type van Christus. En ik heb ook gezegd, of je er wat mee kunt, ja, misschien niet. Maar dan niet, maar dan blijft over dat het een historische figuur is. Dan kun je altijd nog zeggen, het is ook niet zomaar verzonnen, want het is uitdrukkelijk. Ze hadden ook gewoon kunnen zeggen, hij was uit Issachar, of hij woonde in Samir op het gebergte van Ephraim, of wat dan ook maar. Dan heb je ook genoeg, maar er staat uitdrukkelijk, hij is Tola, de zoon van Pua, de zoon van Dodo, een man van Issachar, hij woonde in Samir op het gebergte van Ephraim. Ja, zo'n uitgebreid, dat doe je alleen maar om aan te geven, het is wel degelijk een historische figuur. Dat is de bladzijde van de geschiedenisboeken gehaald. En dit is zo'n bladzijde, uiteraard. En het is belangrijk, want hij voegt ook weer 23 jaren toe in de chronologische tafel, om zo te zeggen. En anders zou je een gat hebben. Dus ja, het telt allemaal wis en waarachtig wel mee. En daarna is het natuurlijk aardig dat buiten die route om gemeld wordt dat het iets te maken heeft met de geschiedenis van Troje. Dat gelijk opliep enzovoorts. En Troje wordt geacht verwoest te zijn zuster in ongeveer 1100 voor onze jaartelling. Nou, zover zijn we nog niet hier in Richteren, maar het scheelt niet zoveel. Het boek Richteren loopt uit op Samuel, Saul en dan krijg je David natuurlijk. En David wordt geacht koning te geweest te zijn, pak een beetje, ik zeg het nu heel ruw, rond het jaar 1000 voor onze jaartelling. Dus ja, dat klopt allemaal bladig. Goed, ik weet niet of ik er nog wat van moest zeggen. Die Tola Pua en Issachar, die vinden wij ook nog. Althans, de namen vinden wij in Genesis 46. Ik vind dat ook leuk om te vermelden. Misschien vertel ik ook nog waarom. Maar het is in Genesis 46. Daar lezen wij over de familie van Jacob, zijn zonen, etc. Dat wil zeggen ook zijn kleinzonen. De hele familie van Jacob, de hele mispoche die optrekt naar Egypte. Nee, die afdaalt naar Egypte. Toch? In de dagen van Jozef. Toen Jozef koning was, onderkoning was in Egypte. En dan vinden we een opsomming wie er allemaal bij waren. En in dat verband lezen wij in vers 13. En de zonen van Issachar, Tola en Pua en Job en Simron. Weet niet, maar de namen Tola en Pua staan er dus. Spelling is iets anders. Hij heeft van doen met of al of niet en waf in het woord staat, maar de... Dat maakt verder niks uit. Maar de namen staan er wel. Men zal alleen begrijpen dat voor zover wij weten althans, die Pua en Tola niet dezelfde zijn natuurlijk. Tola kan niet. Tola de richter kan nooit dezelfde zijn als Tola, de zoon van Issachar, in Genesis 46, vers 13. Je zit er een paar honderd jaar naast. Heb je dat? En dan zit tussen Issachar en Tola, zit in Richteren 10 altijd nog die Pua. En dat is niet het geval in Genesis 46. Maar kennelijk zijn het namen die in de familie, in de stam, beklijven. Want zo heet dat, ze beklijven. Zoals je in de familie van Oranje Nassau gewoonlijk Willem heet. Of die mensen daar blij mee moeten zijn, weet ik niet. Nou ja, de laatste noemt zich, laat zich noemen Lex, toch? Heb ik begrepen. Nou, nu niet meer, het is Willem-Alexander. Anders had hij Willem geheten met een rugnummer. Ik kan me voorstellen dat hij dat niet op prijs stelde. En als je toevallig van de familie Royce bent en je bent een jongetje, dan heet je Heinrich. Met een rugnummer. Om de zoveel jaar beginnen ze overnieuw te tellen. Want dan loopt het in de honderden. Dat is echt waar. Ik zoek het maar eens op internet. Die lui heet allemaal Heinrich. En op volgorde van geboorte. Kan niet schelen uit welke tak van de familie. Ik weet ook niet wie het bijhoudt, maar ze heet allemaal Heinrich en Henkie. Dus je hebt Willem en je hebt Henk in het Nederlands. En, ja, het is in de familie, familienaam. Of dat een goed gebruik is. Nou ja, het wordt lastig. Want op den duur moet je helaas je toevlucht nemen tot rugnummers. Toch? Maar ja. Maar kennelijk namen herhalen zich. Die namen zijn gekoppeld aan de stam van Issachar. Dat is Genesis 46 vers 13. Dan heb je hem ook nog trouwens in nummer 26. Dus je ziet dat er geen vergissing is. Nummer 26. De telling van de strijdbare Israëlieten. Dat was tegen dat ze in Canaan aankwamen. Hè? Dan worden ze geteld. Nummer 26 in vers 23. De zonen van Issachar naar hun geslachten waren van Tola, het geslacht der Tolaïten. Dat is dus dezelfde Tola als die uit Genesis 46. Dat begrijpt u. En van Puva, het is maar hoe je het gespeld wil hebben. Het geslacht der Punieten. Waarom het niet Poevanieten is, weet ik ook niet. Maar bij gelegenheid schrijf je dat in het Hebreeuws toch hetzelfde. Want die V, de Waf, die kan ook genomen worden, uitgesproken worden als een oe. En dan krijg je dus gewoon Poenieten. Wat het maar is. Maar dat zijn dezelfde, maar dit zijn dus niet dezelfde lui als in hoofdstuk 10. Maar de namen horen wel bij de stam van Issachar. En meer valt daarover die Tola niet te melden. Hij heeft er 23 jaar volgehouden. Maar wat hij gedaan heeft, weten wij niet. Ja, we weten het wel. Hij heeft Israël behouden, staat er. En alles bij elkaar, ja. Spreekt over de Heer zelf, uiteraard. In zijn vernedering. En verder weten we niks van hem. Maar het is u wel eens opgevallen dat het staat in 2 Korinthe 5. Daar staat de zware uitdrukking. Daar staat, zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Maar er staat, wij kennen elkaar niet naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben. Nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo van, dat is... Wij zijn niet verbonden met Jezus in zijn aardse omwandeling. Dat is achter de rug. Dat is gestorven. Dat heeft hij afgelegd. Heet het uitdrukkelijk, ook in de brief in het Nieuwe Testament. De oude mens afgelegd, enzovoorts. En wij zouden zijn voorbeeld volgen, de nieuwe mens aandoen. En we zijn gezegend in de opgestane, in Christus en gezet in de hemel, enzovoorts. Daar wordt dus... het leven van de Heer op aarde dus ook helemaal genegeerd. Daarna is natuurlijk nu ik dit allemaal zeg, ligt het ook voor de hand om er maar eens een keer weer op te wijzen, dat hoewel de wereld van alles weet te vertellen over Jezus en de leer van Jezus en het leven van Jezus, in werkelijkheid weten we er helemaal niets van. Wat dan? Oké, en wat was dan de leer van Jezus? Vind je niet? Niks. Echt niet. Het enige wat je over de Heer Jezus vindt, is dat hij zich vasthield aan het woord van God. En zijn tijdgenoten, het blijkt nog het meest uit dat hij zijn tijdgenoten verwijt dat ze dat niet deden. En daar confronteerde hij ze mee. En dat was het dan ongeveer wel. En verder de mededeling van dat hij niet gekomen was om een koninkrijk te openbaren op aarde. Dat is dan de herhaalde vraag steeds. En het herhaalde antwoord, dat soms aan de vraag vooraf ging trouwens, was nee, de Zoon des Mensen is gekomen om te dienen. En niet om gediend te worden. Dat was het. Verder weten we er niks van. Nou, we weten dat hij een paar jaar, maar we weten niet eens hoe lang. We denken tegenwoordig dat moet een jaar of 3, 3,5 geweest zijn. Dat is algemeen geaccepteerd. De argumentatie daarvoor is tamelijk onduidelijk, want lange tijd heeft men gedacht dat het hooguit een jaar was. Want ja, als je alleen hebt wat er beschreven staat, dat is niet veel. Oh ja, hij heeft vele tekenen gedaan, maar hij deed er ook vele op één dag. Hoeveel dagen had hij dan nodig voor al die tekenen? Dus ja, dat is moeilijk. Ik denk ook dat het 3,5 jaar is, maar ze hebben het me voorgezegd. Dus ik geloof dat dan wel. Lijkt me ook wel redelijk waarschijnlijk. Maar om nog een paar redenen, maar die ga ik niet vertellen. Maar hoe zit het met die andere 30 jaar dan? Nee, niet maar 18 jaar. Andere 30 jaar. Want van die eerste 12 jaar weten we ook niks. Hij komt alleen even aan de oppervlakte na 12 jaar. Na zijn besnijdenis, zal ik maar zeggen. Dat is het laatste wat je ervan leest. En nog op dezelfde bladzijde, geloof ik, toch? Dan is hij ineens in gesprek in Jeruzalem met de schriftgeleerden daar. En daarna hoor je er niks meer van. En van zijn vader ook niet trouwens. Van Jozef bedoel ik, zijn wettige vader. Nou ja, dus wat weten wij daarvan? Eigenlijk ook niks. Maar wij worden onderwezen in wie Christus is. Wie Christus is. Dat wil zeggen in het Oude Testament al. En in het Nieuwe nog meer. Dat wil zeggen dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat hij, in de toekomst alsnog zal verschijnen wel degelijk om gediend te worden en dat in orde zal brengen over de levende mensheid en uiteindelijk over alle doden en wat het maar was allemaal. Zie? En dat wij in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus en dat hij de vervulling brengt van al Gods beloften pas sinds zijn opstaan, in die tijd, zijn leven op aarde. Dat is het grote misverstand altijd, hè? Nou ja. Dus ja, als je dan een keer dit tegenkomt, die twee versjes. Wie was die eigenlijk? Nou, hij was de behouder van Israël, staat er. De Yashia, Yeshua. Zeker. De behouder van Israël. En toch iets met Ephraim en toch iets met David. Dodo. Ja. Dat was het dan, waarmee wij dan toch 23 jaar kunnen aantekenen in de chronologische tabel. En dan staat er, en na hem stond op Jair, de Gileadiet. Dan zijn we terecht dus inderdaad in Gilead. En Gilead, dat weet u, dat is tegenwoordig Jordanië, een beetje het noordelijke deel daarvan. Dat wil zeggen, oostelijk van de Jordaan, ongeveer ter hoogte, zal ik maar zeggen, ongeveer ter hoogte van meer van Galilea of zo, daar ergens. Heb je dat? Gilead. En Gilead was degelijk Israël. Maar het was het gebied van de stam van Ruben. En van Gad. En van de halve stam van Manasse. Ja. Ja. Manasse. En hier staat, na hem stond Jair op de Gileadiet. En hij richtte Israël, niet maar Gilead. Hij richtte Israël, 22 jaar. Ik zeg dat er even bij, omdat men klungelt wat. Nou, ik zeg het weer niet netjes genoeg, maar. Men sukkelt. Oké, het is een gedoe rondom de tijdrekening. Men probeert namelijk die tijdrekening van de richteren wat korter te maken. Zodat daarmee de uittocht uit Egypte ook wat later valt. Kunnen zich dat voorstellen, terugrekenend. Maak je die periode van de richteren korter, dan valt de uittocht van uit Egypte wat later. Die heeft men het liefst zo, ik weet niet waarom en ik weet ook niet meer wie. Ze heeft het liefst rond 1200 voor Christus. Maar in de Bijbelse tijdrekening is het 1656 of zoiets voor Christus. Ik zei of zoiets, maar iets in die buurt. Niet 1200, maar 1600. Dat scheelt 400, ja, vier eeuwen. En hoe krijg je dat dan kloppend met de richteren? Dan zeggen ze, nou ja, die perioden uit richteren, die horen niet achter elkaar, maar het is een periode van een richter daar in Gilead en een periode van een richter daar in Juda en in verschillende delen, en dat overlapt elkaar allemaal. Dus men trekt er zich niks van aan. Zo werkt het. En dat mede doet men dat omdat men sowieso problemen heeft met de chronologie. Maar ik heb u, denk ik, een poos terug ooit een keer. Heb ik u niet een lijst gegeven met jaartallen en perioden of niet? Hebben jullie dat gehad voor mij? Dan kun je dat allemaal in terugvinden. En dat klopt gewoon. Achter elkaar enzovoorts. Geen probleem, het komt overeen met ook met andere schriftplaatsen. Ook zelfs met de zogeheten 480 jaar na de uittocht uit Egypte, de tempelbouw. Dat was veel langer. Maar in de tabel kun je dat zien. Dat bepaalde perioden inderdaad niet zijn meegeteld. Uit de richteren niet, enzovoorts. En in hoofdstuk 11, dat is de geschiedenis waar we het nu over gaan hebben. Vanaf hoofdstuk 10, vers 3. In hoofdstuk 11 krijg je dan nog een prachtige historische samenvatting door Jefta. En die er zelfs een tijdrekening bij heeft. Die heeft op school goed opgelet. Die kent de jaartallen. En het klopt allemaal. Dat is geen enkel probleem. Het ligt in elkaars verlengde. Alleen deze richter over Israël, ja, was een Gileadiet. Maar hij richtte niet alleen maar in Gilead. Zie je? Er staat trouwens ook uitdrukkelijk na hem, in de zin van het ligt in elkaars verlengde. Ja. Terwijl die Tola dan woonde en stierf en begraven werd of zoiets in Samir. Dat wil zeggen, wij weten niet waar het was, maar het was in ieder geval op het gebergte van Ephraim. Dat is aan de westkant van de Jordaan. En dit Gilead is aan de oostzijde. En daar staat van hem, hij had 30 zonen rijdende op 30 ezelveulens. Ik vind het wel grappig. Men haast zich uit te leggen dat men in Israël geen paarden had. Het lijkt mij een sterk verhaal, maar. Het blijft nou eenmaal zo dat in bepaalde landstreken de ezel hoger gewaardeerd wordt dan een paard. Omdat in bepaalde landstreken een ezel beter gebruikt kan worden dan een paard. Omdat een paard bepaalde dingen ook weer niet kan. Heb je trouwens wel eens een concours hippiek gezien op ezels? Dat kunnen ezels niet. Maar iedereen weet dat als je de berg beklimmen moet, dan moet je niet een paard hebben. Een ezel, desnoods een kameel, maar paarden niet. Nou, als het helemaal moet, een muilezel dan. Een mule. Ja, die kan er alle terreinen. Omdat die heeft iets van een paard en heeft iets van een ezel. Maar ja, het is zo moeilijk fokken met muilezels. Maar hij had 30 zonen rijdend op 30 ezelsveulens. Is er geen één weg, denk ik altijd. En die hadden 30 steden die zij noemden Havod Jair. Of je dat 30 zonen helemaal letterlijk zou moeten nemen. Och, die vraag hebben we ook niet gesteld bij, hoe heet die ook weer? Bij Zerubabel. Bij Gideon. Met zijn 70 zonen. Maar ik blijf volhouden dat het niet noodzakelijk biologische zonen hoeven te zijn. Meer kan ik er ook niet van zeggen, want ik kan ook niet aantonen dat ze dat niet zijn. Maar 30 zonen rijden op 30 ezelsvoners en die hadden 30 steden die zij noemden Havod Jair. En de aardigheid is dat erbij staat tot op deze dag, de welke in het land van Gilead zijn. Dat is dus tot op de datum van het schrijven van dit vers. Geen idee wanneer dat was, overigens. Want het kan zelfs later toegevoegd zijn. Maar het neemt niet weg dat we deze 30 ook al eerder in de Bijbel tegenkomen. Ik ben even aan het zoeken. Daar heb ik dan geen notitie van. Jawel, in nummerie 32, leest u maar even mee. Nummerie 32, dan ben je toch weer in de dagen van de intocht in Canaan enzovoorts. Hè? Nummerie 32. Daar lezen wij, hopelijk, ja. Daar staat vanaf vers 39. En de zonen, kinderen, de zonen van Machir, de zoon van Manasse, gingen naar Gilead en namen dat in. En zij verdreven de Amorieten die daarin waren uit de bezitting. Zo gaf Mozes Gilead aan Machir, de zoon van Manasse. En hij woonde daarin. Jair nu, de zoon van Manasse, ging heen en nam hun lieden dorpen in en hij noemde die Havod Jair. Dat wil zeggen de steden, of wat er voor door moest gaan, van Jair. Hij noemde ze na zichzelf. En een ander, en van Noba staat het, vers 42. En Noba ging heen en nam Kenat in en met haar onderhorige plaatsen en noemde ze Noba na zijn naam. Dat wil zeggen, ze veroverde de steden en noemde ze naar hun eigen naam. Maar het is hier dus al. En daarna lees je in Richteren, een paar honderd jaar later, 30 zonen rijdend op 30 ezelsveulen en die hadden 30 steden en ze noemden Havod Jair. Tot op deze dag. Maar kennelijk heet je die steden daarvoor ook al zo. En heb je dus de herhaling van de naam Jair in de stam van Manasse. Heb ik dat? Juist. En Jair, voor de goede orde, betekent zoveel als de lichtdrager. Het is eigenlijk een synoniem voor Aaron. Want dat eer is eigenlijk or, dat is licht. En zo is ook de naam van Aaron. Licht, lichtdrager. Ook trouwens Ornan of Arona in de dagen van David. Betekent allemaal hetzelfde. In het Nieuwe Testament heet zo iemand dan weer via, met de Griekse uitgang Jairus. Zie? En overigens vind je die naam ook terug in Deuteronomium. Net als er straks die namen van Tola, Pula, Pua enzovoorts. In Deuteronomium 3. Dus dat is een paar bladzijden verder. Deuteronomium 3. Vers 4. Zeg ik vers 4. Zit ik er nou weer naast. Nou ja, dat gaat in ieder geval over datzelfde gebied, maar Ik denk dat ik een fout gemaakt heb in de... in de notatie. Of zien jullie hem wel staan?
14.
In vers 10.
14.
Al de steden des plattelands en het ganse Gilead en de ganse Bazan tot Salga en Edriel toe steden. Dus koning zei van och in Bazan. Nee, ook niet.
14.
Oh, er is een eentje tussen weggevallen. Hartelijk dank. Jair, de zoon van Manasse, kreeg de ganse landstreek van Argob tot aan de landpalen der Gezuriten en Maachatieten. Ja, hoor. En hij noemde ze naar zijn naam. Bazan, Havot, Jair. En er staat ook bij, tot op deze dag. En samenvattend, vers 15. En, in de zin van namelijk, aan Machir gaf ik Gilead. Dat is het. En er zijn dan die 30 steden die naar die Jair genoemd zijn. Welke plaatsen dat zijn, weten we nou allemaal niet. Maar wat we weten is dat het gaat over Manasse. De stam van Manasse, het gebied van Manasse, enzovoorts. Hij is aardig, want in Richteren 10, vers 1... met die Tola, die wordt gerelateerd aan Efraïm. En daarna krijgen we Jair, vers 3. En die wordt gerelateerd aan Manasse. En dan heb je de beide zonen van Jozef, die met het eerstgeboorterecht, bedoel ik, heb je dan gehad. Dus het is toch een soort logische volgorde. Wij waren bij Jair, de Gileadiet. Jair, de lichtdrager. En voordat je het weet ben je dus toch bij de enige echte lichtdrager die het licht der wereld is. Natuurlijk, de echte Aaron, de hoge priester van het nieuwe verbond, enzovoorts. En wat Gilead betreft, ja, hoe dan ook, onder alle omstandigheden, de naam van Gilead herinnert ons aan de geschiedenis van Jacob, die dan toch 20 jaar bij oom Laban gebivakkeerd had. En die er als een arme sloeber naartoe ging, om zo te zeggen. Ik zeg altijd, nou, waarschijnlijk had hij een tandenborstel bij zich. Maar verder toch, hij kan moeilijk... Natuurlijk in theorie, misschien had hij een gezelschap bij zich van 20 man personeel. Maar dat staat er allemaal niet. En als dat zo was, dan zou hij waarschijnlijk ook niet op de grond zijn gaan liggen met zijn hoofd op een steen. Het wekt de indruk dan toch dat hij echt helemaal moederziel, met excuses aan Rebecca, die hem hiertoe had aangezet. Maar goed, moederziel alleen onderweg was naar Laban, nadat hij zijn eerstgeboortezegen, eerstgeboorterecht, gekregen had, officieel. Maar ik zeg altijd, en wat kreeg hij toen? Niks. En voor zover hij een rijk man werd, en hij kon zeggen, de Heer heeft mij alles gegeven, was dat dan toch allemaal bezitting die hij had, die afkomstig was van Laban, zijnde dus de andere tak van de familie. In mijn standaardformulering dit. Maar waar het over gaat is dus over wat daar de profetische betekenis van was. En dat is natuurlijk die van het ontstaan van de gemeente, niet uit Esau zijnde een type van het Joodse volk, maar uit Laban zijnde een type van de andere tak van de familie, dus van de 10 stammen van Israël. En Jacob met zijn gezelschap is dan als drager van het eerstgeboorterecht een type van de gemeente. Zie. Veel sneller kan je dit ook niet zeggen, uitgebreider uiteraard wel, want de geschiedenis kent wat details. Maar aan het eind van die 20 jaar... gaat Jacob er vandoor, verzelfstandigt hij zich, zou ik maar zeggen. Dan maakt hij zich los van oom Laban. Eigenlijk is dat dus iets aan het eind van onze bedeling, want dat stelt het voor, of je dat nou de opname van de gemeente moet noemen, of zelfs de wederkomst van Christus met de gemeente, dat kan ook nog. Maar daar wordt pas aan het eind wordt vastgesteld dat die bezittingen van Jacob, dat het allemaal van Laban afkomstig was. En dat wordt vastgelegd in dat teken met de naam Gilead. En daarna heette het hele land Gilead. Dat hele gebied aan de oostzijde van de Jordaan. Maar de naam wordt alleen gegeven aan die hoop stenen. De hoop des getuigen, die hoop zeide tot de getuigen tussen u en mij. Want zo staat het in Genesis. Ja, maar dat het daarna verwijst, ja, dat zeker wel, ja. En ik wijs er dan ook nog maar op dat de naam Gilead, voor zover ik weet, dat betekent dat ik het ook niet verder ga toelichten, maar voor zover ik weet, is de naam Gilead verenigd in de term Galaten, dan wel in de term Kelten, want dat weet iedereen. Dat is hetzelfde woord. En als dit niet klopt, dan komt het nog van Galilea. Maar dat is een verwante naam. Want ja, de inwoners van dat gebied, Gilead zowel als Galilea, zijn de eersten die überhaupt werden weggevoerd in ballingschap. Dat was in de Assyrische ballingschap. En dat gebeurde nog jaren, zo niet decennia, voor de uiteindelijke val van Samaria. En bij de val van Samaria zetten we een datum, iets van 722 voor onze jaartelling. En dan zeggen we, toen werden de 10 stammen weggevoerd in Assyrische ballingschap. Maar dat is niet zo. Toen werd het laatste deel, zijn er hooguit enkele duizenden. Ik weet het uit mijn hoofd niet, dus ik kan er niet meer van zeggen. Maar het is gedocumenteerd wel. De laatste inwoners van Samaria die het overleefd hebben, dat beleg van Samaria enzovoort, die zijn toen weggevoerd alsnog. En daarna staat er ook dat er daarna niemand meer over was in heel het gebied van het Tienstammenrijk. Heb je dat? Staat ook zwart op wit in de Bijbel. Maar de wegvoering van het volk als zodanig vond veel eerder plaats. Los van dat een groot deel van het volk natuurlijk zelf de benen had genomen. Om voor de hand liggende redenen. Je wacht het niet af. Je gaat weg. Tenzij je hardnekkig bent, dan blijf je. Maar ja, dan word je gevangen genomen en afgevoerd naar Assen. Dat is dus gebeurd. Maar de eersten waren die uit het Overjordaanse, uit Gilead. En bij latere reeds, R-A-I-D-S, ja. Bij latere reeds, hoe zeggen ze iets? Razias. Werden de inwoners van Galilea, dat is dus het noorden van Israël, weggevoerd. En pas in laatste instantie de inwoners van Samaria, bij de val van Samaria. Het wordt echt in de Bijbel beschreven, hoor. Men raakt soms de draad kwijt en zegt dan dat de Bijbel in strijd is met zichzelf, of dat het niet klopt en zo. Maar het zijn gewoon verschillende gelegenheden waarbij verschillende delen van de bevolking werden weggevoerd. Hetgeen trouwens ook het geval is bij Juda, maar dat is nou niet aan de orde. Dat is pas later. Maar de namen van Gilead en eventueel Galilea zijn gebleven in de term de Galaten, de Kelten namelijk. De Galliërs. Ja, Israëlieten dus feitelijk. Maar dit allemaal ook maar even terzijde. Wat wij lezen is, Jair de Gileadiet richtte Israël 22 jaar en hij had 30 zonen enzovoort. Met een heel gebied wat naar zijn naam genoemd was tot op deze dag, de welke in het land van Gilead zijn. En zoals gezegd, Gilead was eerst de aanduiding alleen van die hoop stenen, maar het hele land wordt zo genoemd. Jair stierf en werd begraven te Kamon. Wij weten tot vandaag niet waar het is. Maar ja, waarom moeten wij het ook weten, denk ik ook wel eens. Voor een bedevaart? Oké. Kamon. Het wordt vertaald met een verheffing. Cum. Maar het is een naam die... Ja, dat is Latijn. Cum. Met. Ja. Cum. Je komt het in plaatsnamen tegen in Jordanië, in de Arabische wereld. Een hoogte. Er zijn heel wat woorden voor een hoogte, een verheffing. Als werkwoord is het to rise, staat er dan. Maar we weten niet waar het is. Kennelijk in Gilead. Waarschijnlijk gewoon een grafheuvel, dus die ze zo genoemd hebben, die heuvel. Ja. Nou ja. Waar werd de heer trouwens begraven? Naast die heuvel, toch? Daar ginds, met het ruwhouten kruis. Daarnaast, toch? Was het in diezelfde tuin? Was het toch? Was het een graf? Nou ja. Laat maar. Maar dan staat er... En toen... Nee, toen, oké. Okay. En de kinderen Israëls voeren voort te doen dat kwaad was in de ogen des Heeren. Ja, eerst eerst, maar de kinderen Israëls... Even die paragraafindeling passeren, hè. Je had ja eerder, Gilead dit enzovoorts. En hij stierf en werd begraven op een verhoging. En maar de kinderen, maar, waarom mag ik dat niet vertalen met maar aan het begin van het vers? Dat staat in vanzelf ook zo. Dus dan mag ik het ook. Maar de kinderen Israëls voeren voort te doen dat kwaad was in de ogen des Heeren. En diende, ja hoor. Diende de Baals en de Astaroth en de goden van Syrië en de goden van Sidon en de goden van Moab en de goden der kinderen Ammons, mitschaders, mooi woord hè, en, hoe vertaal je die waf, met en of met mitschaders, de goden der Filistijnen. En zij verlieten de Heeren, of namelijk zij verlieten de Heeren en dienden hem niet. Wat ze deden is dus de goden dienen van de buren. Daar zullen wel politieke redenen voor geweest zijn. Je wil je buren te vriend houden, want anders dan krijg je ruzie en dan moet de rijdende rechter er weer aan te pas komen. Over de schutting en over wat het maar was. Ik vind het altijd een komisch programma. Maar doe maar. Maar je legt het aan met de buren, je past je een beetje aan. En dan toch, dat is wat gebeurt. Ze willen ze te vriend houden, maar wat er dan gebeurt is het tegenovergestelde. Want het gevolg is dat de buren zeggen, nou als jullie dan toch onze goden dienen, dan moet je ook maar onder ons gezag geplaatst worden. Heb je dat? Wij passen ons aan bij wijze van spreken aan de islam, een beetje. En op den duur dan zeggen ze, nou je toch de islam, dan kun je wel net zo goed, kun je wel inleven. Of zo. Dan komt er een Poetin en die zegt, nou ja, daar kunnen we het er niet over hebben ook. Maar dit zijn dingen, dat is de waan van de dag, maar op termijn blijkt dat nooit te werken. Hier ook niet. Bovendien bemoeit de Heere zich mee na verloop van tijd. Want er staat dan, zo ontstak de toorn des Heeren tegen Israël. Let op, niet tegen Gilead. Of zoiets. Het is de kinderen Israëls in vers 6 en hier ook tegen Israël. En hij verkocht hen in de hand der Filistijnen. Dat wil zeggen, hij maakte hen slaaf. Of hij liet hen gaf een over aan slavernij. Je kunt die uitdrukking uit het Nieuwe Testament misschien, de Calvinistische uitdrukking, dat wij mensen zijn verkocht onder de zonde. Staat in Romeinen 7, geloof ik, als ik me goed herinner. Hoezo verkocht? Nou, dat betekent gewoon dat we de slaven zijn van de zonde. En dat betekent dit ook. Hij verkocht hen in de hand der Filistijnen. Ze werden daarmee ondergeschikt aan de Filistijnen. Ze diende per slot de goden der Filistijnen, volgens vers 6. En ook die van Ammon, dus het wordt... En in de hand der kinderen Ammons. En zij onderdrukten en vertraden de kinderen Israëls in datzelfde jaar, of in diezelfde periode, of vanaf datzelfde jaar, 18 jaren, al de zonen Israëls die aan gene zijde van de Jordaan waren. Kennelijk beperkt dit zich dus, de praktische uitwerking. Is het overzijnde van de Jordaan. Althans, wat betreft het land der Amorieten, dat in Gilead is. Dat is over Jordaans. Van de Filistijnen kun je dat niet zeggen, want die wonen zuidelijker en aan de westzijde. En zelfs niet eens aan de westzijde van de Jordaan, want het is nog zuidelijker dan de Jordaan. De Jordaan is niet zuidelijker dan de Dode Zee, maar de Filistijnen zijn nog zuidelijker dan dat. Maar toe maar. Daartoe togen de kinderen Ammons over de Jordaan om te krijgen, zelfs tegen Juda. Want zo gaat het dan verder. De kinderen Amons, dat weet u waar die wonen. Die wonen in Amon, in Amman. Ze hebben die plaats weer zo genoemd, enige jaren geleden. Nadat het Philadelphia heette. En het heeft nog een paar namen gehad die me nou weer niet te binnen schieten. Maar het heet al jaren weer Amman, als hoofdstad van Jordanië. Zodat we weten waar de Ammonieten woonden. Nee, die naam is gegeven toen weet u dat eigenlijk? Ze hebben in de tijd het gebied in het Midden-Oosten, het Bijbelse land, het Heilige Land, en al wat er toe gerekend werd, hebben ze verdeeld in twee staten. U zegt dat met nadruk, omdat men nu zegt dat men Israël moet verdelen in twee staten. Dat is de oplossing dan van het probleem van de Palestijnen en de Joden, om zo te zeggen. Wil men twee staten oprichten, verdelen. Maar dat is een beetje onzin, omdat dat al gebeurd is, definitief, in 1948. Ja, één voor de Arabieren, want Palestijnen bestonden toen nog niet. Toen heetten ze nog gewoon Arabieren. Één voor de Arabieren. Nou ja, één voor wie er maar wonen wilde, oostelijk van de Jordaan. Dat heet dus Jordanië. En Jordanië is niet ouder dan de staat Israël. Komt uit dezelfde tijd, dezelfde overeenkomst, enzovoorts. Dat is het oosten van de Jordaan, het westen van de Jordaan was van Israël. Daarna brak er een oorlog uit en toen hebben ze vanuit Jordanië de westelijke Jordaanoever bezet. En daarna was er weer oorlog, dan heeft de Joodse staat die westelijke Jordaan over weer terugveroverd. En nou heet het bezette gebieden. Door Israël bezet, maar het was in 1948 gewoon Israël. En ja, ik vind het zo raar. Ik vertel dat maar. Gewoon, niet omdat ik de partij ben daarin of partij kies. Maar ik vind het zo zot dat de hele wereld zich dat zulke dingen laat aanleunen. En nou praten ze weer over alsnog weer een keer verdelen. Maar het is al verdeeld geworden. Het oostelijk deel mocht iedereen wonen. Nee, in het westelijk deel mocht iedereen wonen. Ik heb het verkeerd gezegd, geloof ik. Wat nou de staat Israël, mag iedereen wonen. Ook Arabieren. En het oostelijk deel, daar mochten de Joden niet wonen. Dat is Jordanië. Althans, niet vrij zich vestigen. Zo'n verdeling is dat geweest. En bovendien, veruit het grootste gedeelte van het land is dus Jordanië. In een klein strookje aan het ten westen van de Jordaan. Dat is dan de Joodse staat. Nou ja. Maar goed, ik moet het daar eigenlijk helemaal niet over hebben. Maar het kwam zo even ter sprake over hoe het dan zit. Maar de Amman, dat is dus de Ammonieten, dat is oostelijk van de Jordaan, zuidelijk van het gebied van Gilead eigenlijk. Waar die Ammonieten veroveren is Gilead en onderdrukken dat. Maar ze trekken ook over de Jordaan, dus naar het westen. Om te krijgen, ja inderdaad, dat is tamelijk zuidelijk dus, maar tegen Juda en Benjamin. Maar als je nu vanuit Amman, de stad, om zo te zeggen, naar het westen trekt de Jordaan over, kom je in het gebied van stamgebied van Juda en Benjamin. Dat klopt precies, ja. En daarna tegen het huis van Efraïm. Efraïm ligt noordelijk daarvan, grenst daaraan. Aan Juda en Benjamin in het noorden grenst Efraïm. Zodat het Israël zeer bang werd. Inval vanuit het buitenland. Toen riepen de zonen van Israël tot de Heere, zeggende: wij hebben tegen u gezondigd. Merkwaardigerwijs vind je hier niet de melding van iemand die daarin de leiding heeft of zo. Of er zo iemand geweest is. Ja, dat weet ik ook niet. Maar ze riepen tegen de Heere, zeggende: wij hebben tegen u gezondigd. Zo omdat wij onze God hebben verlaten, als dat wij de Baals gediend hebben. Hoe hebben ze tegen de Heer gezondigd? Nou, door God te verlaten en de Baals te dienen. Maar de Heer zeide tot de kinderen Israëls: heb ik u niet van de Egyptenaren? Zou al die Israëlieten dat gehoord hebben, dat de Heer dat zei? Of was het één tegen wie hij dat zei? Dat weten wij niet. Maar de Heer zei tot de kinderen Israëls: heb ik u niet van de Egyptenaren en van de Amorieten en van de kinderen Ammons en van de Filistijnen en de Sidonis en de Amalekieten en Maonieten die u onderdrukte toen gij tot mij riep, als dan uit hun hand verlost? Langzamerhand dringt misschien gewoon het besef bij het volk door, publieke opinie, weet ik het, stukje schrijvers, weet ik het. Maar langzamerhand dringt door dan dat, ja, de Heer heeft ons in het verleden verlost, waarom nu niet? Ja, omdat ze andere goden dienen dus. Hè. Nochtans hebt gij mij verlaten, ondanks dat, dat heeft mij altijd enorm verbaasd, dat dat zo gebeurde. Na al die wonderen die de Heer deed, dat me binnen de kortste keren, ook zeker ook in de dagen van de Richteren, maar ook in de 40 jaar in de woestijn, dat men binnen de kortste keren weer zich van de Heer afwendt en er niet naar wil horen. Nochtans hebt gij mij verlaten en andere goden gediend, daarom zal ik u niet meer verlossen, zegt de Heer. Gaat niet meer doen. Gaat heen, roep tot de goden die gij verkoren hebt, laten die u verlossen ter tijd uw benauwdheid. De Heer zegt, ik laat het, ik bemoei me er niet meer mee. Maar ik hoop dat u begrijpt dat dit een beschrijving is van onze tegenwoordige tijd. Toch? Ja. Maar de kinderen Israël zeiden tot de Heer, wij hebben gezondigd, doe gij ons naar alles wat goed is in uw ogen, alleenlijk verlos ons toch te deze dagen. En zij deden de vreemde goden uit hun midden weg en dienden de Heere. Toen werd zijn ziel verdrietig over de arbeid van Israël en de kinderen Ammons werden bijeengeroepen en legerden zich in Gilead. Daarentegen werden de kinderen Israëls vergaderd en legerden zich te Mispa. Dat is een beetje lastig, want Mispa ligt kennelijk ook in Gilead. Dat blijkt uit de verdere beschrijving. Bovendien kennen wij een stuk of vier plaatsen of zo die Mispa heten in de Bijbel. Dat is verschil van mening over. Sommigen zeggen het zijn er twee. Er wordt ook soms gedacht dat het vijf verschillende plaatsen zijn. Maar Mispa heeft weer de betekenis van een uitkijkplaats. Men vertaalt het standaard met wachttoren. En of het echt een toren is. We kwamen eerder ook al een toren tegen in het voorgaande hoofdstuk, toch? In hoofdstuk 9. Dus misschien hadden ze inderdaad een verzameling torens. Want je wil wel weten wie er in de verte aankomt. Dan kan je nog maatregelen nemen, toch? Zelfs in de dagen van David vind je dat nog. Als ze vanaf een toren kijken, wie komt er aan? Wie loopt daar zo hard? Hè? Ja. Enzovoorts. Dus wellicht. Maar je krijgt dan ook meteen dat al die plaatsen hetzelfde heten. Wachttoren. Ja. Goed. Mispa. Dat wil zeggen, die beide volkeren, legers, of hoe je dat maar moet zeggen, verzamelen zich. En staan dus min of meer tegenover elkaar. En toen zei het volk, de overste van Gilead, de een tot de ander, wie is die man die beginnen zal te strijden tegen de kinderen Ammons? Want dit is het oude principe dat wij kennen uit het verleden, van de oude Grieken trouwens eigenlijk al. Maar als u mij zou vragen, zou ik zeggen, ja, maar dat waren ook Israëlieten. En wij kennen het van de oude Kelten. En zeker van de Britse afdeling daarvan. Die hebben zo links en rechts allerlei koningen rondlopen. Zei ik wat oneerbiedig. Maar, en dan zeggen we, ja, ze heten nogal koning. Dat klopt, want het woord king betekent ook maar gewoon een ambtsdrager. Hè. Het is, dat heb ik u wel eens verteld. Hè. Het is hetzelfde als Cohen. Etymologisch, het is hetzelfde hoor. Het betekent gewoon een beambte. Maar ze hebben zo hun eigen koningen. Maar als er oorlog komt, dan verzamelen ze zich en dan hebben ze nodig de high king. Dat heet in de Bijbel de koning der koningen. We hebben uitgevonden dat hij dan keizer moet heten. Dat hebben we kennelijk van de Romeinen overgenomen, maar dat weet ik ook niet precies. Maar zoiets. En hier is dat die vraag. Wie is de koning der koningen? Wie kunnen wij aanstellen? Want het zijn de oversten van Gilead, staat er. Dat zijn dus de stamhoofden of de hoofden van de diverse clans binnen de stam. Vroeger noemden ze dat gewoon de adel. En die zeggen, nou ja, wie neemt de leiding? Want ze beseffen, gek genoeg, men beseft dat als het oorlog wordt, als er gevochten moet worden, dan kun je maar één leider hebben. Heb je dat? Daarnaast heeft men uitgevonden dat niemand is hoger dan de anderen. We moeten alles met elkaar overleggen. Vandaar dat mensen tegenwoordig vergaderen en niemand het werk meer doet, hè? En daar moet dan weer over vergaderd worden, dus. Dat komt nooit meer goed, zulke dingen. Dat ben ik serieus. Dat komt niet meer goed. Je moet een eenhoofdige leiding hebben. Wat is het? Verder zal ik me nou niet met de politiek bemoeien, maar dit is een bekend gegeven. In het leger werkt het nog steeds zo. Je hebt nog steeds een hoofd der strijdkrachten. Maar ze vragen wie moet dat doen. En dan komen ze, dan blijft dan even hangen. Wie zal beginnen te strijden tegen de kinderen Ammons? Die zal tot een hoofd zijn over alle inwoners van Gilead. Maar dat is de inleiding natuurlijk. En aanleiding tot hoofdstuk 11. Het volgende woord is Jefta. Nu. Nou ja. En Jefta, en dan weet je al hoe het verhaal verder gaat, hè? Dan worden ze het hoofd van het leger, om zo te zeggen. Jefta nu, de Gileadiet, was een strijdbaar held, want zo heet dat in de Bijbel, strijdbare helden. Jefta betekent dat hij opent. Als hij het goed doet, dan opent hij en niemand sluit. En voordat je het weet, ben je bij de Messias. Ja, inderdaad, ja. Hij is degene, de Messias is degene die de sleutel Davids heeft. En hij opent en niemand sluit. Het koninkrijk namelijk. Of hij opent het boek met de zeven zegelen. In Openbaring. Toch? En dat is wat Christus doet. De hemel openen. De vers zijn levende weg die je ingewijd heeft tot achter het voorhangsel, weet u nog, uit de Hebreeënbrief, enzovoort. Door het scheuren van het voorhangsel. Hij opent de graven. En hij opent de baarmoeder. Jazeker. Al wat de baarmoeder opent. De eerstgeborene dus. Is mijn, zegt de Heer. En het is allemaal wat op de Heer zelf van toepassing gebracht wordt. Hoe dan ook. Jefta de Gileadiet. En Gilead, zoals gezegd, vindt zijn oorsprong in de geschiedenis van Jacob en Laban enzovoort. Die zijn de uitvinders van de naam. Maar het gebied van Gilead behoort inderdaad toe aan Manasse en speciaal aan Machir. We hebben dat trouwens straks gelezen in verband met het voorgaande gedeelte. Sterker nog, Gilead stamt van Machir en Machir stamt van Manasse. En Machir is, als u het mij vraagt, de oorsprong van de naam van Amerika. Maar goed, laat maar. Iemand zei, maar hij komt toch van Amerigo Vespucci of zoiets. Ja, dan zeg ik, maar waar komt die naam dan vandaan? Oké, van Machir, van Manasse. Dat is het. Dat steekt erachter. Maar waar het over gaat is dus inderdaad over eerstgeboorterecht. Weliswaar op die andere lijn, niet via Efraïm, maar via Manasse. Maar Manasse is de reserve, is de, hoe noemen ze dat, de loco eerstgeborene of zoiets. Dus toen man. Maar van hem staat, hij was een strijdbaar held. Maar hij, maar natuurlijk. En hij was een hoerenkind, staat er. Dat staat er ook, een zoon van een hoer. Dat is de normale vertaling van de term. Je vraagt je altijd af, wat zou dat in het Hebreeuws wezen? Maar in het Hebreeuws is het niet één woord, maar twee woorden. Maar toen maar. Wij weten verder niet, maar er staat wel door Gilead had Jefta gegenereerd. Hij was daaruit afkomstig en daarmee uit Manasse. En Gileads huisvrouw baarde hem ook zonen. En de zonen deze vrouw, groot geworden zijnde, stieten Jefta uit en zeiden tot hem: gij zult in het huis onze vaders niet erven, want het gaat over de erfenis, zoals te doen, gebruikelijk, in een wat grote familie. Want gij zijt een zoon van een andere vrouw. Dat wil zeggen, ja, het was maar een halfbroer, dus die mag niet meetellen. En toen vlood Jefta voor het aangezicht zijnde broederen en hij woonde in het land Tof. Dan is het toch een goed land. Want iedereen weet wat Tof betekent. Top, het is een beter en het is Tof. Dat is, betekent goed, ja. In het land Tof. En ijdele mannen vergaderden zich tot Jefta en togen met hem uit. Dat wil zeggen, ijdele mannen betekent mannen die niks te doen hadden. Of althans geen belangrijke functie vervulden in de samenleving in Gilead. Dan waren ze overtollig. Dan waren ze een overblijfsel. Ledig. Maar ja, dat zijn wij ook, hoor. Dat, officieel. Dat is niet populair om dat te zeggen, maar ik kan het ook niet helpen. Maar wij als gelovigen zijn ook een ontkomenen, overgeblevenen en getrokken uit de tegenwoordige boze wereld. We hebben daar niet een functie in. Ja, sorry, er zijn natuurlijk gelovigen die belangrijke positie innemen, ook in de wereld van vandaag. Maar niettemin, hun eerste verantwoordelijkheid is niet de wereld, hun eerste verantwoordelijkheid is binnen de gemeente als zodanig. Ik kan het ook niet helpen. En verder, ja, de een heeft een wat minder verantwoordelijke functie in de wereld, de ander wat meer. Je moet toch aan de kost komen. En je maakt deel uit toch van een samenleving die verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Ja, dus doe maar. Maar in principe, zwart-wit, in deze beschrijving staat er ook verder niks meer. Ijdele mannen. Maar vergis u niet, Jefta en de zijnen worden voorgesteld als een stelletje struikrovers. En ik moet u zeggen, ja, ik weet ook niet hoe ze aan de kost kwamen. Maar ik ben diep onder de indruk van de lezing die Jefta hierna houdt. Waaruit blijkt dat er toch eentje is, een erudite man, zal ik maar zeggen. En hoe die dan aan de kost kwam, misschien had hij ook wel gewoon een landgoed daar ergens in Tof. Een gebied, misschien op een heideveld omgeploegd. Daarmee de natuur verziekt, dat weet ik wel. Dat mag niet meer, je mag de natuur niet meer ontginnen. Vroeger waren we er trots op dat wij in Nederland dat allemaal gedaan hadden. Nu schijnen we ons ervoor moeten schamen en moeten we teruggeven aan de natuur. Dan zeg ik, oké, iedereen het land uit. Maar waar moeten we naartoe? Dat denken ze in andere landen ook. Die weten het, die komen hier naartoe. Maar waar wij dan naartoe moeten, ja. Het is allemaal zo raar. Maar goed. Maar, want er komt hierna een heel uitgebreide redenvoering van Jefta, die ons hier vermeld wordt, over de geschiedenis van Israël, inclusief tijdrekening en alles en wat de Heer allemaal gedaan heeft. Dat is niet een lezing van de een of andere zwerver, crimineel, struikrover, of wat het maar is. Maar hij vormt een aparte gemeenschap die dan opgeroepen wordt alsnog om verlossing tot stand te brengen. Ja, en meer kan ik er nou even niet over zeggen, want het is toch wel een wat uitgebreid verhaal. Maar ik ben van mening namelijk dat die hele Jefta een beeld is van de 10 stammen van Israël, waartoe hij behoorde en waarbij ook deel uitmaakte van de reserve eerstgeborenen. Maar de zaak is dat via deze Jefta, een verstoten man met een hele groep die in het buitenland, waar het man was, maar je moet zeggen het is in het buitenland, die vanuit Gilead verstoten, vanuit Gilead, wat zei ik u net over Gilead? Dat waren de eersten die ooit van de 10 stammen werden weggevoerd in de ballingschap. En hier vind je een Jefta met een gezelschap uit Gilead in ballingschap in een goed land. Want dat staat er. Een land tof. Je kunt het net zo goed vertalen in een goed land. Of een land dat goed is. En waar het maar was. Maar als er dan uiteindelijk verlossing tot stand gebracht moet worden, dan kom je toch daar terecht. Toch? Nou ja, en in de gauwigheid zeg ik dan, ja, Jefta is vooral beroemd omdat hij een dochter had. Heeft hij niet veel plezier van gehad, naar het schijnt. Maar daarom is hij wel bekend gebleven, om zo te zeggen. Maar die dochter daaruit, ja, dat is een beeld van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Maar daarover hebben wij het dan weer de volgende keer, ja. Over die geschiedenis. Ik vind hem prachtig, hoor. Maar voor nu zullen we het erbij laten en de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Een profetisch woord bovendien dat op een of andere wijze dan toch verborgen is op de achtergrond. Maar in het licht van het Nieuwe Testament mogen wij zien op welke geweldige wijze u tegenwoordige waarheid hebt vastgelegd en verborgen zodanig dat wij dat kunnen herkennen, kunnen vaststellen dat ook onze dagen wel degelijk deel uitmaken van uw plan. En hoewel u zich in onze dagen verbergt, geen profeten zendt en schijnbaar deze wereld hebt losgelaten, definitief, mogen wij weten uit uw woord, maar ook uit deze geschiedenissen, dat u uw werk voortzet en werkt aan een plan tot openbaring van uw heerlijkheid in de toekomst. En door de rijkdom van uw genade mogen we daar deel van uitmaken. We mogen en kunnen en zouden wij leven in het besef dat wij als gelovigen deel uitmaken van een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is ingeschreven en die door u gebruikt zal worden in de toekomst in de openbaring van uw heerlijkheid alsnog. Daarom willen we u dankzeggen voor deze avond en ons bij u aanbevelen, bij de kracht van uw genade, maar ook bij de kracht van uw geest, opdat wij dat woord, uw woord, in onze harten zouden ontvangen en laten planten, opdat uw naam in ons mag verheerlijkt worden. Wees u dan daartoe ons nabij, om Christus wil. Amen.